Wat je merkt in het wetenschappelijk onderzoek, speciaal als je gewoon kijkt over de afgelopen zoveel 100 jaar, is dat het bijna nooit zo is dat je antwoord krijgt op een gestelde vraag. Ik weet niet of jullie nog voldoende bij de tijd zijn om U2 te kennen, zo van I still haven't found what I'm looking for. En in de natuurwetenschap is het zo, als je het gevoel hebt, I still haven't found what I'm looking for, dan moet je dus een keertje ophouden met gerichte vragen te stellen. En dat doen wij dus. Het blijkt in de natuurwetenschap dat als je uiteindelijk een antwoord hebt gevonden, dat dat dan bijna nooit het antwoord is op een vraag die je hebt gesteld. Vandaar dat het dus ook volstrekt onmogelijk is om onderzoeksvoorstellen te doen en dat soort dingen meer. Het enige wat je kunt doen is met je eigen inzet, met je eigen persoon erbij komen. Bij welk instituut dan ook, bijvoorbeeld in ons geval Sterrenwacht Leiden. En zeggen van, dit is mijn vak, hier ga ik echt iets, hier ga ik bergen verzetten, hier ga ik echt iets aan doen. En waarom is het van belang dat ik dat tegen jullie zeg? En waarom is het van belang dat ik nu een vraag aan jullie ga voorleggen, die naar mijn smaak de grootste vraag is van de 21ste eeuw? Dat komt omdat jullie nog niet weten dat bepaalde dingen niet mogelijk zijn. Christian Huygens, een van de grootste onderzoekers aller tijden, heeft dus een keertje geschreven, een paar woorden in een van zijn onderzoeksaantekeningen. Al te wijs kan niet beginnen. Dat wil zeggen, als je te veel weet, dan denk je dat te veel dingen niet kunnen. En van jonge lui moeten we het in ieder geval hebben om te zeggen van, nou, ik weet nog niet of iets niet kan, maar ik ga het toch maar eens proberen. Stel je voor dat ik hier op straat loop en plotseling landt daar een voertuig van buitenuit de ruimte met een of andere alien daarin. En die zegt tegen mij, joh, schiet een beetje op. Ik heb nog ontzettend veel planeten te bezoeken. Ik wil eens even weten hoe ver jullie gekomen zijn in de natuurkunde. Wat weet je nou precies over het heelal? En schiet op, want ik heb haast. Ik heb nog veel meer te doen. Een beetje vlug. Ik denk dat ik het antwoord wel zou weten op een dergelijke vraag. Ik zou natuurlijk vriendelijk groeten, die persoon. Ik ben een ambassadeur voor de aarde, dus je moet een beetje aardig zijn. Dus hallo, goedendag. Wij hebben ontdekt in de complete geschiedenis van de natuurwetenschappen dat het heelal is gebouwd uit deeltjes, ruimte en tijd. Oh, zegt hij, dankjewel. En weg. En als je even over dat antwoord nadenkt, is dat eigenlijk heel erg diep. Hoe weet je dat het heelal gebouwd is uit deeltjes? Als je een slokje water neemt, dan voel je die watermoleculen niet knarsen tussen je tanden. Dus waarom zou jij denken dat water uit deeltjes bestaat? Nou, denk eens na over de volgende vraag. Waarom ben je niet het gemiddelde van je ouders? Ja, gek, je hebt een vader, je hebt een moeder. Nou, ik heb een vader, ik heb een moeder, maar ik ben een man. En mijn zus is een vrouw. Eigenlijk heel raar. En dat komt omdat wij uit deeltjes bestaan. Als je ons helemaal volgt tot het allerkleinste stukje, dan is alle 74 kilo waar ik uit besta volstrekt oninteressant, behalve dat ene minuscule stukje DNA wat Vincent gebouwd heeft. Dat is alles wat nodig is. En dat ene stukje DNA komt voor de helft van papa en de helft van mama. Daarom ben ik niet het gemiddelde van mijn ouders. Ruimte en tijd. Hoe merk je dat ons heelal gebouwd is uit ruimte en tijd? Dat ruimte en tijd bouwmateriaal zijn. Volstrekt tegenintuïtief. En ik zal je laten zien op welke manier wij daarachter gekomen zijn. Maar we gaan het in twee stappen doen. We gaan eerst spreken over deeltjes. Dan gaan we spreken over ruimte en tijd. En dan gaan we spreken over wat die met elkaar te maken hebben. En daaruit zal volgen de grootste vraag volgens mij voor de 21ste eeuw. Wij noemen in de natuurkunde deeltjes niet zozeer deeltjes. We spreken over kwanta, een beetje misschien een technische term. En vooral spreken wij over wat die kwanta met elkaar uitspoken. Wij noemen dat wisselwerking. Misschien dat je uit de oertijd het beeld krijgt van krachten in de natuur en zo. Dat gebruiken we helemaal niet meer. Er is niet zoiets als een kracht in de natuur, er is een wisselwerking. En waarom we spreken over wisselwerking, zal ik een beetje proberen duidelijk te maken. De wereld van de deeltjes onttrekt zich grotendeels aan onze waarneming, behalve als je een beetje oplet. En er wordt vaak gedacht van mensen die in het wetenschappelijk onderzoek werken, dat die vooral heel erg nieuwsgierig moeten zijn. Nou, geloof het maar niet. Ik heb thuis twee katten en we hebben een hond en ik heb een dochter van 11. En die zijn gezamenlijk zo vreselijk nieuwsgierig dat het helemaal niet nodig is voor papa om professor in de theoretische astrofysica te zijn. En daar gaat het helemaal niet over. De belangrijkste eigenschap die een wetenschappelijke onderzoeker, in ieder geval de natuurwetenschappen, kan hebben, is opmerkzaamheid. En met opmerkzaamheid bedoel ik, ik zie, niet ik zie wat jij niet ziet, nee, ik zie wat jij ook ziet. Alleen, ik zie het een beetje anders, ik zie het in verband met andere dingen, ik zie het een beetje beter, ik zie het een beetje van een andere hoekie, iets van een dergelijke soort. Merk op, het is 's nachts donker. Oh, ja, dat kennen we nou wel. Denk even na. Waarom is het 's nachts donker? Nou, zegt iemand, wist je dat dan niet? Sterren zijn zonnen. En die sterren staan heel ver weg, vergeleken met onze zon. Dus als de zon aan de ene kant van de aarde staat, en al die sterren aan de andere kant. Die sterren staan hartstikke ver weg, niks aan de hand. Ho, wacht. Als ik de zon 1000 keer zo ver weg zet, dan lijkt die 1000 keer 1000 is 1 miljoen keer zwakker. Oh. Maar als ik nou een ster heb die van zichzelf 10 miljoen maal meer licht uitzendt dan de zon, dan kan ik hem 1000 keer verder wegzetten en is het 's nachts nog 10 keer helderder dan overdag. Oh. En of ik nou 1000 keer of 1 miljoen keer verder, 1 miljoen maal 1 miljoen, dus 1000 miljard keer verder weg, maakt niet uit. Uit het feit alleen al, als je opmerkzaam bent, dat je opmerkt dat het 's nachts donker is, kun je meteen zonder verdere berekeningen te doen concluderen dat er een bovengrens is aan de helderheid van sterren. Als dat niet zo zou zijn, is het heel goed denkbaar dat op 1000 lichtjaar afstand er 1 ster staat die van zichzelf zo ontzettend veel helderder is dan onze zon, dat je 's nachts, wat wij 's nachts zouden noemen, rustig op het strand kunt gaan liggen en een beetje bruin worden. Maar dat is niet zo. Het is 's nachts donker. Dus is er een bovengrens aan de helderheid van de ster. Wij weten trouwens hoe dat komt. Dat komt doordat als ik een ster zwaarder en zwaarder maak, er meer en meer materie op het binnenste drukt, zodanig dat dat binnenste heter en heter en heter wordt. Waardoor die ster sterker en sterker en sterker gaat stralen. Er komt een moment dat de straling uit het binnenste van een ster zo krachtig is dat hij de ster opblaast. En daaruit kunnen wij berekenen, je moet dan wel een beetje berekeningen doen, zo moeilijk is dat niet, dat sterren die zwaarder zijn dan 120 keer de massa van onze zon, die kunnen niet bestaan. Die worden opgeblazen door hun eigen licht en daarom is er een bovengrenzende helderheid van sterren en daarom is het 's nachts donker. Dat bedoel ik met opmerkzaamheid. Alle 7 miljard mensen op deze planeet hebben wel eens meegemaakt dat het 's nachts donker is. Hoeveel ervan zouden hebben opgemerkt dat dat eigenlijk heel erg raar is, dat het 's nachts donker is? Nou. Opmerkzaamheid. Ik ga jullie opmerkzaam maken op iets wat je ook allemaal al gezien hebt. Denk erom, dus ik zie wat jij ook ziet. We zien het een beetje anders. Je gaat het volgende doen. Ik ga zitten naast een plaat glas. Die is doorschijnend. En dit is iets wat je allemaal kent, dit verschijnsel. Doe de proef. Doe de proef 's avonds. Ga op de begaande grond in de ruimte staan, gordijnen open, binnen is het licht, buiten is het donker. En je kunt je gezicht in de ruit weerspiegeld zien. En tezelfde tijd kan iemand die buiten rondloopt je gezicht ook zien. Nou, dat heb je zo vaak meegemaakt, dat is je misschien niet eens meer opgevallen. Wees opmerkzaam. Eigenlijk is dit heel erg raar, want wat gebeurt er? Het licht wat van je gezicht door de ruit heen gaat, is hetzelfde licht wat terugkaatst naar je ogen. Oh, dat is heel erg raar. Want dat betekent dat in onze natuur dezelfde oorzaken niet altijd dezelfde gevolgen hebben. Oh, nou, er zijn filosofieboeken volgeschreven over oorzaak en gevolg. Dezelfde oorzaken hebben altijd dezelfde gevolg. Lees je dan? Nee. Zo zit onze natuur niet in elkaar. Volstrekt anders. Het is wederzijds trouwens ook nog. Hè? Als iemand anders aan de andere kant van die spiegelruit gaat zitten, dan is het ook zo dat het licht wat van dit gezicht vertrekt en terugkaatst, hetzelfde licht is als wat er doorheen gaat en door de ander gezien kan worden. Het is volstrekt symmetrisch. Wederzijds. En dezelfde oorzaken hebben niet altijd dezelfde gevolgen. Dat is de basis van de kwantummechanica, van de deeltjesmechanica. Het gedrag van die deeltjes, denk erom, deeltjes, ruimte en tijd. Het gedrag van die deeltjes waaruit onze natuur is gebouwd. in de klassieke mechanica, zoals die oorspronkelijk bedacht is door mensen zoals Christian Huygens, Isaac Newton, Gottfried Leibniz, ergens in het midden tot het eind van de 17e eeuw, is het zo dat in die klassieke mechanica hoef je alleen maar de positie en de snelheid van individuele deeltjes te geven, plus een recept voor de versnelling van die deeltjes. In de oude tijden gebruikte men het woord kracht, dat doen we niet meer. Je geeft een recept voor de versnelling van de deeltjes. Je geeft alle beginposities op een gegeven tijd, alle beginsnelheden op een gegeven tijd. Je drukt op de knop en het heelal ontvouwt zich voor je op precies dezelfde manier. Begin je op exact dezelfde manier, zul je altijd op exact dezelfde manier eindigen. Sterker nog, toen dit werd ontdekt, eind 17e eeuw, toen dacht men dat dit is de theorie van alles. Want daarin lag besloten, als het ware, de mindset, de manier waarop men op dat moment dacht. Het heelal was ontworpen met een bepaald doel voor ogen. En die schepping moest op een bepaalde noodzakelijke manier verlopen. En daardoor was het dus ook psychologisch en filosofisch noodzakelijk om ervoor te zorgen dat als je op een bepaalde manier begint, de toekomst ook eenduidig vast ligt. Dat was zelfs voor sommige mensen een heel belangrijk, ik zou maar zeggen, emotioneel gegeven. Gottfried Leibniz, degene die de wiskunde heeft bedacht waarmee wij nu nog steeds in deze klassieke mechanica werken, die zei het volgende. Stel je voor, ik heb een meningsverschil met iemand. Wat kun je dan doen? Stel je even voor, het einde van de 17e eeuw, er was ontzettend veel oorlog geweest. De 80-jarige oorlog, de 30-jarige oorlog, doffe ellende, 1672, heel Nederland platgelopen door de Fransen, enzovoort, enzovoort. Stel je voor, ik heb een meningsverschil. Wat doe je dan? Grijp ik dan een kanon of iets van die soort, een sabel? Nee, nee. Als je een meningsverschil met iemand hebt in een heelal, waarbij het mogelijk is om de toekomst uit te rekenen uit het verleden, dan hoef ik maar één ding te doen. Ik heb een meningsverschil met iemand, met jou, en ik nodig je uit, zo mogelijk vriendelijkerwijze, om samen aan tafel te gaan zitten, achter ons rekentoestel. We kijken elkaar eens vriendelijk aan en zeggen, we hebben een meningsverschil, laten we het even uitrekenen. Heeft Leibniz geschreven met deze woorden. Dat is een heel ideeel beeld. In zo'n heelal waar het allemaal vast ligt, moet je tenslotte kunnen uitrekenen wie er nou gelijk heeft. Nou, dan blijkt jij gelijk te hebben. Oké, schudden we elkaar de hand. Doei. Maar zo is het niet. De toekomst ligt alleen exact vast als dezelfde oorzaken altijd dezelfde gevolgen hebben. Maar in onze natuur is dat niet zo. Wij weten niet waarom. Als je je eigen heelal zou ontwerpen, doe maar. Als je eigen heelal zou ontwerpen, dan is er geen enkele ons bekende logische of wiskundige reden waarom wij het niet zo zouden kunnen inrichten dat dezelfde oorzaken altijd dezelfde gevolgen hebben. Maar ja, we hebben het heelal maar te pikken zoals het is. In ons heelal hebben dezelfde oorzaken niet altijd dezelfde gevolgen. Wat betekent dat? Als wij iets uitrekenen in die wereld van de deeltjes, de wereld van de kwanta, moeten we niet alleen de begintoestand specificeren, maar ook de eindtoestand. En dan kunnen wij uitrekenen wat de kans is dat die twee met elkaar verbonden zijn. Dus, ik geef de begintoestand van het licht wat naar die ruit toe gaat. En, niet doof, maar en, ik geef de eindtoestand. En dat is in dit geval, in dit eenvoudige getekende geval, één van twee mogelijkheden. Ofwel, dit licht gaat hierdoor en dan is de toekomstige toestand, dus het licht komt hier aan. Ofwel, het licht wordt teruggekaatst en dan is de toekomstige toestand, het licht komt weer terug, hier terecht. Die twee zijn verschillend. En ik kan ze aan elkaar vastknopen. Dat doe ik op de volgende manier. Er is een wiskundig symbool, dat noemen we de intoestand. En een wiskundig symbool, dat noemen we de eindtoestand. En we moeten die twee met elkaar verbinden. Begin en eind zijn met elkaar verbonden door tussenkomst van iets wat wij een overgangsmatrix noemen. Het is een wiskundige expressie die ons in staat stelt om begin en eind aan elkaar vast te knopen. Ik zal straks laten zien hoe dat gaat met één specifiek voorbeeld van die deeltjes. We danken deze formule aan Dirac. En het prachtige is, ik bedoel, sommige mensen vragen zich wel eens af, waarom vind je wiskunde zo mooi? Ik vind wiskunde zo mooi, omdat alleen al in de vorm van die wiskundige formule, dat is deze vorm, de begintoestand, de tussenkomst en de eindtoestand gezamenlijk zijn samengevat. Alleen al de vorm van die wiskundige expressie laat zien hoe het in de natuurkunde is, met zo'n spiegelruit ertussen en mijn poes aan de ene kant en mijn vrouw aan de andere kant. Begintoestand, tussenkomst en eindtoestand. Fantastisch. Nou. Die overgangswaarschijnlijkheid beheerst die wereld van de kwanta. En het rekenen met kwanta is puur een kwestie van die tussenmatrix proberen te beschrijven en vervolgens uit te rekenen wat het resultaat is. Dat percentage kans wat je krijgt is een beschrijving van de mate waarin de eindtoestand en de begintoestand met elkaar overeenkomen. Denk je even het volgende in. Op het ogenblik dat ik hier zo de zaal in kijk, komt een lichtkwantum, een foton, wat van uw gezicht vertrekt naar mijn oog toe. Het is theoretisch mogelijk dat op weg van daar naar hier dat foton even bij de maan is langs geweest en teruggekomen. Dat kan. De kans is niet zo groot, maar de kans is niet nul. En de som van al die kansen, van al die mogelijke soorten toekomst die uit dat ene verleden volgen, die som is 100%. En dat is alles wat wij zeker weten. Het gaat om het uitrekenen van waarschijnlijkheid. Niet altijd hebben dezelfde oorzaken dezelfde gevolgen. Nou, ik denk dat Leibniz zich 25 slagen in zijn graf zou omdraaien als hij dat wist. Maar goed, oorzaak en gevolg in onze natuur moeten beide gespecificeerd worden. Als je hier komt en kwantummechanica studeert, dan zul je dat gewaar worden. Laten we eens kijken wat dat in een specifiek geval betekent. Ik ga maar één klein voorbeeld geven van die hele grote wereld van die deeltjesfysica, en daarna gaan we over ruimte en tijd spreken. Die wereld van de deeltjesfysica wordt grotendeels beheerst door een rekenmethode die deze meneer heeft uitgevonden. Ik heb hem persoonlijk nog gekend, omdat ik op zijnzelfde instituut heb gewerkt, Caltech in de Verenigde Staten, Richard Feynman. Niet alleen was die man een totaal geniaal natuurkundige, maar hij was ook een van de beste docenten die ik in van mijn leven ooit heb meegemaakt. Buitengewoon knap en plezierig iemand. En ja, in de VS is het zo dat als je een beetje behoorlijk bent in de natuurkunde, dan zetten ze je ook op een bankbiljet of een postzegel en dergelijke. En waarom? Omdat Feynman erin slaagde om dat gedrag van waarschijnlijkheid, dat gedrag van in toestand en uit toestand, dat koppeling tussen verleden en toekomst, grafisch weer te geven. Dat gaat als volgt. Stel je voor, ik heb een stuk tijd en ruimte en daar ga ik een kwantum in plaatsen, een deeltje. Ik heb speciaal met mijn grafische programma dat een beetje een rare vorm gegeven. En dat doe ik speciaal om jullie los te weken van het idee dat deeltjes balletjes zijn. Zoals pingpongballetjes en hockeyballen en dingen van een dergelijke. Is dat volstrekt anders? En ik heb ze bovendien een beetje opengeknipt om duidelijk te maken dat heel veel van die dingen ook nog een inwendige structuur hebben die ons niet helemaal bekend is. Stel je voor, dat deeltje reist door tijd en ruimte en op één bepaald punt tijdstip, tijd en ruimte samen, hou er rekening mee, verandert de bewegingstoestand van dat deeltje. We hebben een intoestand, we hebben een uittoestand en die intoestand en die uittoestand die koppelen we op een bepaald punt. Vanwege de behoudswetten van energie en impuls en nog zowat van die losse behoudswetten kan dit niet, behalve wanneer ik op dit punt nog een derde deeltje koppel. Dat is een fundamentele wisselwerking. Geen kracht, geen werking op afstand, volstrekt tastbare deeltjes die in elkaar overgaan. Als nu dit deeltje hier op een bepaald ander punttijdstip een wisselwerking aangaat met een ander deeltje, dan krijg je deze fundamentele wisselwerking. In het geval wat ik hier getekend heb, is dit deeltje een deeltje van een bepaalde familie. We noemen dat de Fermi-familie, fermionen. Dit is ook een fermion en dat tussendeeltje, daar is een heel ander deeltje, dat is een boson, een boson deeltje. Hoe die verschillende gedragingen van die deeltjes zijn, dat is ook natuurkundig bekend, maar daar zal ik het hier in dit geval niet over hebben. Zo'n koppelpunt noemen we een vertex en dit gehele plaatje geeft een wisselwerking weer. Een Feynman-diagram. En je kunt intuïtief tamelijk goed begrijpen wat dat op grote schaal betekent. Stel je voor, ik ben dit fermion, ik ben dit, laten we zeggen, een elektron. Ik bevind mij op een wrijvingsloze vlakte en ik heb een zandzakje in mijn hand. En ik gooi dat zandzakje de ruimte in. Wat gebeurt er dan? Dan ga ik, vanwege behoud van impuls en energie, van de weeromstuit deze kant op bewegen. Stel nu dat een ander fermion zich hier bevindt en dat zandzakje opvangt. Dan gaat het van de veromstuit deze kant op bewegen. Dat tussenzandzakje, dat zie je niet, want het bestaat alleen tussen deze twee vertices. En op grote afstand zie ik dus dat die twee deeltjes elkaar afstoten. Dat is de wisselwerking die wij zien. En die wisselwerking bestaat door tussenkomst van dit tussendeeltje. We noemen dat een virtueel deeltje. Stel nu dat ik mij realiseer dat het heelal bestaat uit niet een paar deeltjes, maar uit gigantisch veel deeltjes. Ik neem alle deeltjes die aan deze wisselwerking deelnemen, die tel ik allemaal bij elkaar op. Hoe zie ik dat dan op de grote schaal, de schaal van mijn leven hier? Nou, dat zie ik dan, dit is dan een elektrische stroom, dat is een elektrische stroom. En dat spulletje daartussen, dat kunnen we ook zien, dat is een elektromagnetisch veld. De som over al die verschillende tussendeeltjes. Een gigantische hoeveelheid tussendeeltjes, ontelbaar vele, zorgen ervoor. Dit is wat gebeurt in de dynamo van je fiets en in de motor van de wasmachine, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Het is allemaal gebaseerd op twee dingen. In de eerste plaats, dezelfde oorzaken hebben niet altijd dezelfde gevolgen. En in de tweede plaats, de eigenschappen van die tussendeeltjes. Nou, die tussendeeltjes zijn een aantal families van, dit is dan toevallig het foton, het lichtdeeltje. Je hebt de W- en de Z-deeltjes, je hebt gluonen en er zijn een hele hoop andere families die daar in principe voor in aanmerking komen. Ik had tegen die ruimtereizigers die ik toevallig in de Haarlemmerstraat tegenkwam gezegd, ons heelal is gebouwd uit deeltjes, ruimte en tijd. Nou, die deeltjes hebben we nu gezien. Hoe zit dat met ruimte en tijd? Ruimte en tijd zijn geen onzichtbaar tekenpapier. Ruimte en tijd zijn tastbaar, net zo echt als baksteen en cement. Waar aan de ene kant we bij de deeltjes spreken over een beweging in de ruimte, en die bewegingstoestand in dat Feynman-diagram hebben we gezien tegen die blauwe achtergrond, en dat was wel een soort onzichtbaar grafiekenpapier van tijd en ruimte. Die beweging van deeltjes in de ruimte, die we kennen uit de klassieke mechanica, uit de kwantummechanica, is heel anders in het geval van tijd en ruimte zelf. Daar gaat het namelijk niet over een beweging in de ruimte, maar een beweging van de ruimte. De ruimte zelf is een structureel element in ons heelal. En op de kleine schaal waarop wij ons bevinden, er is helemaal niets, deze afstanden hier, alleen al de afstand van hier naar de zon is maar 8,3 lichtminuten, dat is helemaal niks. Op zeer grote schaal, op de schaal van ons heelal, 13, 14 miljard lichtjaar, op die schaal is het niet de beweging van deeltjes in de ruimte die het gedrag van het heelal domineert, maar de beweging van de ruimte zelf. Laten we daar eens naar kijken. Dat heeft hele diepe wortels. Ga terug naar deze persoon, een Vlaamse geleerde, Simons de Vin. En die heeft in het jaar 1585 in Delft de volgende proef gedaan. Hij is op de kerk gaan staan, op deze kerktrans, in gezelschap van Johan Cornets de Groot, die was toen burgemeester van Delft. En Stevin had in zijn hand een grote en een kleine loden bal. En die liet hij tegelijkertijd los. Nu begrijp je ook waarom de burgemeester erbij moest zijn, want dat was natuurlijk een onkreukbare figuur, die het kon laten zien. Aha, professor Stevin heeft echt tegelijkertijd die twee ballen losgelaten. Aan de onderkant van de toren was een stuk hout. Er lag gewoon op een plaathout, een deur zal het wel geweest zijn of zo. En naast die deur stond de knecht van Simons de Vin. En terwijl die twee ballen naar beneden vielen, kreeg die knecht als opdracht met zijn rug naar dat stuk hout toe te gaan staan. En die moest één vraag beantwoorden. Op het ogenblik dat je een klap hoort, hoor je één klap of hoor je er twee? En die knecht die bezwoer, zo hielp hem zijn schepper, dat hij één klap hoorde. Eén klop schijnt te wezen, schreef Stevin in het boek wat hij voor prins Maurits van Oranje daarover schreef. Deze proef wordt bijna altijd toegeschreven aan Galileo Galilei. Die heeft die proef nooit of te nimmer gedaan. En laat dat een les voor jullie zijn. Je kunt toch fantastische dingen doen in de natuurwetenschap en dan kan het toch wel eens een keertje gebeuren dat je resultaat aan iemand anders wordt toegeschreven. Nou, dan moet je dan maar tegen kunnen. Stevin heeft de proef gedaan en eigenlijk is dat heel erg raar, over opmerkzaamheid gesproken. Als je je eigen heelal zou bouwen, is het heel goed mogelijk om het zodanig in te richten dat zware voorwerpen en lichte voorwerpen met verschillende versnelling vallen. Maar in onze natuur is dat niet zo. Dit was niet begrepen in die tijd, het einde van de 16e eeuw. Ook Newton, die hier samen met Robert Hooke een natuurkundige beschrijving voor vond, namelijk een kracht die evenredig is met de massa, zodanig dat de versnelling onafhankelijk is van de massa, die kon daar verder geen verklaring voor vinden. Wie vond die verklaring wel? Dat was hij. Het moment dat deze foto genomen werd, was hij nog net een pietsje jonger dan jullie, maar niet zo heel erg veel. Dat was Albert Einstein. En die heeft hier een verklaring voor bedacht. En die verklaring, daaraan danken wij het begrip dat ons heelal is onder andere gebouwd uit deeltjes, ruimte en tijd. Nou, hier was hij een jaartje of 30 of daaromtrent. En dat was een buitengewoon groot geleerde. Voor de meeste van ons, inclusief voor mijzelf, is Einstein de grootste geleerde aller tijden. En aan Einstein danken wij het inzicht dat ruimte niet niets is. Ruimte is geen onzichtbaar grafieke papier waarop het heelal is getekend. Eigenlijk moet je zeggen ruimte en tijd, maar waarom ik dat zeg, dat zou een apart college vergen. Ruimtetijd is bouwmateriaal, net zo echt als baksteen en cement. Als dat zo is, dan kan ik mij afvragen, als ruimte echt bouwmateriaal is, hoe is het dan geconstrueerd? Wat is de vorm ervan? Nou, dat kunnen we heel eenvoudig illustreren met een eenvoudig knip- en plakproefje, wat je rustig thuis op je eigen bureau kunt doen. Einstein heeft laten zien uit zijn speciale relativiteitstheorie dat ruimte en tijd niet voor iedereen hetzelfde zijn. En dat betekent dat ruimte en tijd geen onzichtbaar grafieke papier zijn, maar bouwmateriaal. Laten we ermee gaan bouwen. We gaan het naar analogie doen. En wat ik nu zal laten zien is twee stapjes verwijderd van de echte theorie, de echte algemene relativiteitstheorie. In de eerste plaats, ik heb de dimensies van de ruimte samengeperst tot twee dimensies. Gewoon een velletje A4. Moet kunnen. In de tweede plaats, de achterliggende wiskunde is extreem gecompliceerd. De differentiaalmeetkunde, dat heb je niet zomaar achter de knoop. Daar gaan we even van abstraheren. Dus hoe je dit allemaal uitrekent is een andere kwestie. Ik heb ook niet laten zien expliciet hoe je die theorieën van Feynman moet uitrekenen. Dat moet u op dit moment eventjes op mijn gezag accepteren. Ik pak een stuk tweedimensionale tijd en ruimte. En in die tweedimensionale ruimte trek ik twee evenwijdige lijnen. Gewoon, huppakee, even weinig aan de lange zijde van het papier. Nu ga ik in die tweedimensionale ruimte een structuur aanbrengen. En dat doe ik door letterlijk te knippen en te plakken. Wij kunnen dat. Met behulp van die formules van de algemene relativiteitstheorie kunnen we een gigantische hoeveelheid verschillende structuren bouwen. Voor het heelal als geheel spreken we in dat geval van een heelalmodel. Een andere bekende tijd-ruimtestructuur is de structuur van een zwart gat. Ik knip de boel in. En ik plak de boel weer aan elkaar. Dat wil dus zeggen, ik heb hier een puntje, een taartpuntje ruimte weggehaald uit deze ruimte. En op deze manier door te plakken heb ik deze ruimte een structuur gegeven. En wat zien wij nu? Wij zien dat die twee evenwijdige lijnen elkaar ergens gaan snijden. Hoe kan dat? Zijn ze niet evenwijdig meer? Ja, ze zijn nog wel evenwijdig, want ik heb er niet aan gezeten. Dat hebt u gezien. Niks in de mouwen, niks in de zakken. Gewoon knipje erin, plakken, klaar. Gekromde ruimte geeft gekromde banen. En nu begrijpen we wat er achter dat experiment van Simons de Vin zat. Of je nu een massieve lodenbal bent, of een lodenbal die heel klein is, die kromming in deze kromme ruimte is in beide gevallen hetzelfde. Zwaartekracht bestaat helemaal niet. Het gaat er alleen om dat je in een gekromde ruimte gekromde banen volgt. En die kromming is voor iedereen dezelfde. Vandaar dus dat die twee ballen op dat houten bord aan de onderkant van die toren in Delft in 1585, paraf, op hetzelfde ogenblik tegelijkertijd aankwamen. We kunnen dat ook meten. Professor Koen Kuiken, een van mijn collega's van het instituut hier, die doet dat onder andere. Want wat je kunt doen, is je kunt dit experiment ook in de kosmos doen. Dat doen wij bijvoorbeeld door het licht te laten bewegen langs zware objecten. Zoals bijvoorbeeld een sterrenstelsel. Dan zien we dat het licht wat langs die zware objecten komt, gekromd is. We noemen dat het gravitatielens-effect. En met dat gravitatielens-effect zijn mensen zoals professor Kuiken in staat om te laten zien wat de plaatselijke kromming van de ruimte is. Meetkundig kun je dat als volgt doen. Ik teken een cirkeltje en ik deel de omtrek van de cirkel door de doorsnede. Wel nu, dan krijg ik het getal pi. Dat is algemeen bekend. Behalve in dit door mij getekende experiment. Behalve voor alle cirkels die rondom het eindpunt van deze knip sluiten. Want je begrijpt wat er gebeurd is. Hè? Hier is een klein stukje ruimte uitgehaald toen ik de boel weer aan elkaar plakte. Dus deze omtrek is kleiner dan pi maal de doorsnede van deze cirkel. En op deze manier kan ik die kromming dus meten. Dat gebeurt in de sterrenkunde, zoals gezegd, met behulp van het gravitatielenseffect of op andere soortgelijke manieren. Door bijvoorbeeld de hoeveelheid tijd die nodig is om langs verschillende paden te reizen door die tijd te meten. Dat kunnen wij doen. Alles valt dus met dezelfde versnelling. Het feit dat ruimte en tijd bouwmateriaal zijn, denk om opmerkzaamheid. Het feit dat ruimte en tijd bouwmateriaal zijn, dat merken wij onder andere aan de uitkomst van die proef van Stevin. We merken dat ook op een andere manier. Als je in een ruimtecabine zit en je beweegt daarin rond, dan bewegen die ruimtecabine en jij met dezelfde versnelling. Dezelfde kromme baan. En als ik dus een voorwerp loslaat in mijn ruimtecabine, dan blijft het ten opzichte van mij stilstaan. Terwijl we toch gezamenlijk allemaal in een baan rondom de aarde zitten. Dat noemt men gewichtloosheid, een volstrekt flauwekul term. Er is helemaal niks gewichtloos. Alleen je beweegt allemaal met dezelfde versnelling. Gekromde ruimte geeft gekromde banen. Wel, dat betekent dus dat zwaartekracht helemaal niet bestaat. Er is niet zoiets als zwaartekracht. Zwaartekracht is een historische term. Zwaartekracht is de historische term voor de gevolgen van de kromming van tijd en ruimte. Maar dat zeg je natuurlijk niet. En je mag best zeggen, ik zit op mijn achterste op mijn stoel, omdat het een zwaartekracht is. Ja, je gebruikt ook het woord temperatuur. Hè? Bedoel, stel je voor, ik vind dat het water onder mijn douche een beetje te warm is. En ik zeg dan tegen mijn vrouw, oh, ik vind dat vandaag de gemiddelde energie per deeltje een beetje hoog is van het water. Dat is een rare snuiter is daarop gestaan. En toch is dat zo. Temperatuur bestaat niet. Temperatuur is een andere term voor de gemiddelde energie per deeltje. Stel je voor, je zit ergens op een duintop en je zegt, wat een mooie zonsondergang. Dan stoot iemand je aan en zegt, sukkel, ik dacht dat jij sterrenkundige was. Wist jij niet dat de aarde draait, kluns? Ik bedoel, natuurlijk gebruiken wij die woorden. Natuurlijk mag je rustig blijven spreken over zwaartekracht. Als je maar beseft dat natuurkundig gesproken zwaartekracht niet bestaat. Er is dus een verschil tussen deeltjes, ruimte en tijd. En daarmee kom ik aan die belangrijke vraag waar ik het eerder over had. Deeltjes is een kwestie van beweging door de ruimte. Alle klassieke mechanica en alle sterrenkunde gaat over een beweging van materie door de ruimte. En die ruimte die wordt daarin beschouwd als een soort onzichtbaar tekenpapier. Speelt verder geen enkele actieve rol. Laten we eens kijken wat er gebeurt als ik dat een klein beetje anders bekijk. Namelijk vanuit het oogpunt van die ruimte zelf. Als ruimte en tijd bouwmateriaal zijn, kunnen we niet alleen spreken over de structuur van de ruimte, maar ook over de beweging van de ruimte. Hoe verandert de ruimte in de loop van de tijd? Om een voorbeeld te geven, in de loop van de tijd komt er in ons heelal steeds meer ruimte bij. Als ik dus kijk naar het diepe heelal, dan zie ik in dat diepe heelal het heelal zoals het vroeger was. En vroeger was er minder ruimte. In het diepe heelal is het niet zo dat de sterrenstelsels bewegen door de ruimte. Het is de ruimte zelf die verandert. Dat kunnen wij ook waarnemen. Als wij kijken naar het licht van een zeer ver verwijderd sterrenstelsel, dan wordt dat licht uitgerekt door de uitrekking van de ruimte op weg van daar naar hier. En wij ontvangen dat licht dan zoals het niet is als het uitgezonden werd, maar zoals het is als het ontvangen werd. Uitgerekt door de uitrekking van de ruimte. Wij noemen dat kosmische roodverschuiving. Merk op dat dit iets compleet anders is dan het Doppler-effect. Waar je vaak van gehoord hebt. Doppler-effect gaat over wat er gebeurt als ik een signaal uitzend terwijl ik door een reeds bestaande lege ruimte beweeg. Deze kosmische roodverschuiving komt doordat de ruimte zelf van structuur verandert. Dus het is niet zo dat die zogenaamde uitdijing van ons heelal betekent dat de sterrenstelsels verder van elkaar vandaan komen te staan doordat zij door de ruimte bewegen. Helemaal niet waar. Er komt steeds meer ruimte bij. Natuurkundig volstrekt anders. En waarom? Omdat ruimte en tijd bouwmateriaal zijn. De structuur en de evolutie van dat bouwmateriaal, samengevat in Einsteins algemene relativiteitstheorie. En op zeer grote schaal, zoals ik al zei, wordt de dynamica van het heelal gedomineerd door tijd en ruimte. Hoe weten wij dat? Uitkijken in de ruimte is terugkijken in de tijd. Op het moment dat je de maan ziet buiten, is de maan 1,3 seconden... in het verleden. De zon staat 8,3 minuten bij ons vandaan. Als je aan het strand in de zon ligt, dan lig je in oud licht te zonnebaden, want dat is 8,3 minuten geleden vertrokken van de zon. De Andromeda-nevel staat 2 miljoen lichtjaar bij ons vandaan, enzovoort, enzovoort. Uitkijken in de ruimte is terugkijken in de tijd. Vroeger was er minder ruimte. Vroeger was het heelal dus compacter. Dezelfde hoeveelheid materie en energie zat in minder ruimte. Dus was het vroeger ook heter. Ga je voldoende ver terug in de geschiedenis van het heelal, dan komt er een ogenblik dat het heelal gloeiend was. Zo heet als het oppervlak van de zon, 6000 Kelvin. En die gloed van die oerknal, die kunnen wij zien. Als je willekeurig welke richting aan de hemel kijkt, als je 13,8 miljard lichtjaar ver weg kijkt, dan zie je rondom je heen, dit is een kaart van de gehele nachthemel in microgolfstraling, dan zie je daar de gloed van de oerknal. Die is voorspeld op basis van dat idee dat de ruimte verandert. Op basis van het idee dat er een heelalmodel is wat bestuurd en beheerst wordt door de dynamica van tijd en ruimte zelf. Die hobbeltjes in de gloed van de oerknal, die kunnen we zelfs keurig netjes berekenen. Een watergolf hier en een gravitatiegolf hier aan de rechterkant hebben verschillende gedragingen. We kunnen die uitrekenen. En als je gaat uitrekenen wat er dan gebeurt, dan zie je dat die oneffenheden in ons heelal in de loop van de tijd veranderen. Die kruimeligheid verandert een beetje. En uiteindelijk, op het moment dat we die gloed van die oerknal zien, kunnen we precies uit die rimpelingen afleiden wat er in het verleden van het heelal, de eerste 380.000 jaar van ons heelal, moet zijn gebeurd. En nu het probleem. Ons heelal is gebouwd uit deeltjes, ruimte en tijd. Kom ik daarmee weg? Als ik dat zeg tegenover een of andere alien die mij staande houdt in de Haarlemmerstraat. Denk het niet. Want die alien die zou willen weten, wat hebben die deeltjes, die ruimte en die tijd dan met elkaar te maken? Ik heb twee gevallen gegeven. Enerzijds de beweging van deeltjes door een reeds bestaande ruimte. Anderzijds de beweging van de ruimte zelf, zonder dat ik iets over die deeltjes zei. Maar die moeten iets met elkaar te maken hebben. Wisselwerking. Wat is de wisselwerking tussen deeltjes, ruimte en tijd? Einstein heeft opgemerkt dat dit soort kromming eigenlijk heel bijzonder is. Er is één bijzonder punt in dit hele plaatje. En dat is het eindpunt van die knip. En op dat eindpunt, daar zit de massa. Dat is de belangrijkste bijdrage van Einstein geweest. Die differentiaalmeetkunde, die hadden wiskundigen al voor hem uitgevonden. Het was al knap dat hij het kon gebruiken, maar goed. Natuurkundig gesproken is het belangrijkste. Dus Einstein ontdekte dat materie de ruimte kromt. Gekromde ruimte geeft gekromde banen. Denk maar aan het experiment van Stefan. Maar hoe werkt dat? Wat is de wisselwerking tussen deeltjes, ruimte en tijd? We weten dat materie de ruimte kromt. Planeetbanen rondom de zon zijn krom, omdat de zon de ruimte kromt. En die proef van Stefan laat ook zien dat het niet een kwestie is van zwaartekracht, die bestaat helemaal niet, maar het is een kwestie van de kromming van de ruimte die die bewegingen beheerst. Vraagje. Heel eenvoudige vraag, die schijnbaar zeer aan de oppervlakte van de natuurkunde ligt. Hoe doet de zon dat? Hoe vertelt de massa aan de ruimte eromheen dat die gekromd moet zijn? We weten dat die ruimte gekromd is. Mercurius 88 dagen en een aarde in een jaar rondom de zon. Gekromde ruimte geeft gekromde banen. We kennen het gravitatielenseffect, we kennen de proef van Stefan. Hoe zit dat? Hoe vertelt de zon aan de ruimte eromheen dat die gekromd moet zijn? Wie mag ik het woord geven? Los het op. Ga hier niet weg voor je het antwoord weet. En je mag best een beetje geld lenen om je studie van te betalen. Want als je het antwoord vindt, dan mag je naar Stockholm om een bijzonder royale boekenbon in ontvangst te nemen. Sterker nog, ik heb aan het allereerste begin van mijn verhaal gezegd, meestal is het in de natuurwetenschap zo dat het antwoord wat je vindt niet het antwoord blijkt te zijn op de vraag die je oorspronkelijk had gesteld. Wen daar maar vast aan. En ik heb een hele eenvoudige vraag gesteld. Hoe kromt de zon de ruimte? Ja, ik weet het antwoord niet anders dan dat ik die boekenbonden opgestreken. En misschien is het wel helemaal de verkeerde vraag. Maar we willen het wel weten. We willen wel weten hoe het komt. We willen weten hoe het komt dat al die materie in de ruimte, al die sterren en dat soort dingen, dat die kromming veroorzaakt. Wat is de wisselwerking? Ik heb hier een sterrenstelsel, de ruimte daaromheen is gekromd. Hoe werkt dat? In het geval van dat Feynman-diagram hebben we gezien dat er een tussendeeltje is tussen die twee vertices. Is het mogelijk om een natuurkunde te ontwerpen zodanig dat er ook voor de ruimte een soort tussendeeltje is? Zodanig dat het lijkt alsof tijd en ruimte bestaan, maar in feite die ook weer een soort microstructuur hebben, die op dezelfde manier gebouwd is als de wereld van die deeltjes. Ik heb geen idee, maar ik zou zeggen, los het op.